Vervolgens lezen we uit Exodus 16, het tweede gedeelte van het hoofdstuk, de versen 14 tot en met 36.
Als nu de liggende dauw opgevaren was, zo zie, over de woestijn was een klein rond ding, klein als de rijm op de aarde. Toen het de kinderen Israël zagen, zo zeiden zij de een tot de ander, het is man, want ze wisten niet wat het was. Mozes dan zei tot hen, dit is het brood het welk de Heere u lieden te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Verzamel daarvan en ieder nadat hij eten mag. Een gomer voor een hoofd naar het getal van uw zielen. Ieder zal nemen voor degene die in zijn tent zijn. En de kinderen Israëls deden alzo en verzamelden, de een veel en de ander weinig. Doch als zij het met de gomer maten, zo had degene die veel verzameld had niets over. En die weinig verzameld had, ontbrak niet. Een iegelijk verzamelde zoveel als hij eten mocht. En Mozes zei tot hen, niemand laat het daarvan over tot de morgen. Doch zij hoorden niet naar Mozes, maar sommige mannen lieten daarvan over tot de morgen. Toen wiesen er wormen in en het werd stinkende. Dies werd Mozes zeer toornig op hen. Zij nu verzamelden dat alle morgen een iegelijk nadat hij eten mocht. Want als de zon heet werd, zo versmolt het. En het geschiedde op de zesde dag dat ze dubbel brood verzamelden. Twee gomers voor één. En al de oversten der vergadering kwamen en verkondigden het Mozes. Hij dan zeide tot hen, dit is het dat de Heere gesproken heeft. Morgen is de rust, de heilige Sabbat des Heeren. Wat gij bakken zoudt, bak dat, en ziet wat gij zieden zoudt. En al wat overblijft, legt het op voor u in de bewaring tot morgen. En ze legden het op tot de morgen, gelijk als Mozes geboden had. En het stonk niet, en er was geen worm in. Toen zei Mozes, eet dat heden, want het is heden de Sabbat des Heeren. Gij zult het eden op het veld niet vinden. Zes dagen zult gij het verzamelen, doch op de zevende dag is de Sabbat, en op dezelfde dag zal het niet zijn. En het geschiedde aan de zevende dag, dat sommigen van het volk uitgingen om te verzamelen, doch zij vonden niet. Toen zei de Heere tot Mozes, hoe lang weigert gij lieden te houden mijn geboden en mijn wetten? Ziet, omdat de Heere u lieden de Sabbat gegeven heeft, daarom geeft hij u aan de zesde dag voor twee dagen brood. En ieder blijven in zijn plaats, dat niemand uit zijn plaats gaat op de zevende dag. Alzo rust het volk op de zevende dag. En het huis Israëls noemde zijn naam man. En het was als korianderzaad, wit, en de smaak daarvan was als honingkoeken. Voort zeide Mozes, dit is het woord, het welk de Heere bevolen heeft. Vul een gomer daarvan tot bewaring voor uw geslachten, opdat zij zien het brood dat ik uw lieden heb te eten gegeven in de woestijn, toen ik u uit Egypteland uitleidde. Ook zei Mozes tot Aaron, neem een kruik en doe een gomer vol man daarin, en zet ze voor het aangezicht des Heeren tot bewaring voor uw geslachten. Gelijk als de Heere aan Mozes geboden had, alzo zetten ze Aaron voor de getuigenis tot bewaring. En de kinderen Israëls aten man 40 jaar, totdat zij in een bewoond land kwamen. Zij aten man totdat zij kwamen aan de palen van het land Kanaan. Een gomer nu is het tiende deel van een eva.
Wij luisteren deze middag naar het onderwijs van de kerk uit ons leerboek, de Heidelbergse Catechismus. En wij letten vanmiddag op zondag 50. Welke is de vierde bede? Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruft, met alles wat we nodig hebben, voor het lichaam verzorgen. Opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong van alle goed zijt. En dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen, voor ons ten goede zullen zijn. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Tot zover. Gemeente des Heren, geef ons heden ons dagelijks brood. Wij staan vanmiddag stil bij de vierde bede uit het volmaakte gebed. Het gebed wat Christus zijn volgelingen, zijn kerk geleerd heeft en daarmee ons ook op de lippen heeft gelegd. Een volmaakt gebed. Maar als je zo wat nadenkt over die vierde bede, dan komen er wel vragen naar boven. Althans, dat was bij mij wel zo. Vragen. Als we dit bidden als tafelgebed. En we bidden, geef ons brood. Maar dat staat toch al op tafel? Waarom bidden we er dan nog om? Of we dat krijgen mogen? En als we willen, geef ons heden, geef ons vandaag ons brood. Ja, sluit dat eigenlijk wel aan bij de vraag waarmee wij bezig zijn. Zijn wij werkelijk bezig met de vraag, hoe krijgen wij vandaag brood op tafel? Of zijn we veel meer bezig met het brood van de volgende maand, volgend jaar? Ik bedoel dit, de vraag die in het gezin nog eens gesteld wordt is, wat eten we? Niet, is er eten? Geef ons vandaag brood. Is dat wel onze vraag? Nog een vraag. Stel nu dat de Heere dit gebed letterlijk zou verhoren. Dat de Heere ons brood zou geven. Wat zou er dan van onze tafel verdwijnen? Als de Heere zou geven waar we om vragen. Gewoon brood. En alle andere dingen dan niet. Maar misschien ook nog deze vraag. Is dit gebed misschien niet te gewoon? Een beetje te plat eigenlijk. Want wij moeten toch bidden allereerst om datgene wat we nodig hebben voor ons geestelijk leven. Christus zegt het toch? Zoek eerst het koninkrijk van God en al die andere dingen zoals brood. Dat komt dan vanzelf aan nu. Voordat we bidden om de vergeving van onze schuld. Voordat we bidden om bewaring voor de verzoeking en de verleiding. Zegt Christus, bid nu om brood. Is dat niet te gewoon? Zomaar wat vragen die naar boven komen als je deze vierde bede op je laat inwerken. Op je laat indalen. Laten we maar gaan luisteren naar deze vierde bede en het onderwijs van de kerk van de reformatie. Wij doen dat onder het thema, geef ons heden ons dagelijks brood. Drie gedachten. We letten allereerst op de afhankelijkheid die doorklinkt in dit gebed. In de tweede plaats op de erkenning die beleden wordt in dit gebed. In de derde plaats de oproep tot vertrouwen wat doorklinkt in dit gebed. Geef ons heden ons dagelijks brood. Afhankelijkheid, erkenning en vertrouwen. De vierde bede heeft zo zijn plaats in dit volmaakte gebed. Het gebed wat je eigenlijk in twee kunt delen. Twee gedeelten die we zien. We zien het eerste gedeelte wat gericht is op God en de eer van God. Wat we herkennen aan de woorden uw. Want dan gaat het over uw naam. Uw koninkrijk. Uw wil. In het tweede gedeelte gaat het over ons en datgene wat wij nodig hebben. Om ons brood. Vergeving voor ons. En bewaring voor de verzoeking voor ons. Maar die delen, die gedeelten van dit gebed. En ook de losse gebeden. We mogen ze niet van elkaar losmaken. Dit gebed, dit volmaakte gebed, het gebed des Heren, is één geheel. Al die beden horen bij elkaar. En daarmee, om die vraag maar gelijk beter te pakken, is het gebed om brood, gewoon brood, is een diep geestelijk gebed. Want wij hebben onderhoud voor ons leven nodig. Want wij hebben het leven nodig. Want alleen in ons leven kunnen we doen waartoe het gebed ons oproept, waartoe we ons verplichten, waar we ons aan verbinden in dat eerste gedeelte. Dat brood is nodig. Zodat we in ons leven de naam van God kunnen heiligen. Het brood is nodig. Krachten hebben we nodig om ook in ons werk, in ons doen en laten bezig te zijn. In het koninkrijk van God. Uw koninkrijk komen. Daarvoor is brood nodig. En uw wil geschieden. Dat kan alleen ook als we gevoed zijn. Om dan de wil van God serieus te nemen. Een plaats te geven in ons leven. Deze bede, de vierde bede waarin we bidden om ons dagelijks brood, niet loszien van het gebed des Heren. Maar ook ons eten en ons drinken, alles wat we nodig hebben, is gericht op de eer van Gods naam. Is een middel, de komst van het koninkrijk van God. En wordt zichtbaar in alle onderdelen van ons leven. Als we willen leven door het geloof naar die heilige wil van God. In dit gebed klinkt een vraag. Klinkt een vraag naar gewoon brood. Gewoon een boterham, zo mag je het lezen. Geef ons vandaag een boterham. Niet een vraag naar geestelijk brood, avondmaalsbrood, zo is het door de eeuwen heen ook wel gelezen, want ja, bidden om gewoon brood, dat zou te gewoon zijn. Nee, dat zal wel het brood in het avondmaal, in de eucharistie, in de mis mee bedoeld worden. Nee, hier wordt gewoon brood bedoeld. En daar klinkt een vraag. Daar klinkt een gebed. In dat eerste woord waar deze vierde bede mee begint. Geef. En dat woord, dat klinkt uit de mond van een gelovige. Het is een kind van God die dat woord op de lippen neemt. En die zich richt tot zijn vader. En het zegt, geef. En met dat ene woord wordt al duidelijk dat onze handen leeg zijn. Dat wij van onszelf niets hebben. Dat aan onze kant er allemaal tekort is. Dat alles wat we nodig hebben, dat we dat moeten ontvangen uit de hand van onze Vader. Wij bidden, geef, vervul onze lege handen. Onze handen zijn leeg. En dat ze gevuld worden, dat is maar niet vanzelfsprekend. En dat eerste woord, dat is ontdekken. Dat laat zien dat wij lege handen hebben. Lege handen. Doordat er in deze wereld gebrek is. In dat woord geef, daarin klinkt door dat wij er alles tekort hebben. En dit gebed dat klinkt in ons leven. Ons leven. En zet u het maar voor uzelf op een rij. Vol zorgen. Dit gebed klinkt in onze tijd. Vol van verwarring. Dit gebed, het wordt gebeden in deze wereld. En wie zijn ogen niet sluit, die ziet het. Een wereld vol van ellende. Een vloedgolf van nood en van pijn en van zorg. Daarin klinkt dit gebed. In deze tijd, in ons leven, in onze wereld, deze aarde. Die door onze zonde vervloekt is. De aarde die zo volmaakt door God was geschapen, door onze zonde is kapot gemaakt. Deze aarde die doornen en distelen voortbrengt. Door onze zonde zijn er misoogsten. Door onze ongerechtigheid zijn er hongersnoden. Zijn er tekorten in deze wereld. Het is door onze zonde dat we onze handen leeg zijn. De zonde die ons in de greep heeft. De oerzonde die aan de orde was in het paradijs. Dat we als God wilden zijn. Nou, wat hebben we daarvan terechtgebracht? Wat is daarvan voor ons gelukt? Als God willen zijn. En we zijn nog niet in staat om één graankorrel te laten groeien. We zijn niet in staat om voor onszelf te zorgen. En dat beleiden we met dat ene woord geef. Dan tonen we onze lege handen. Onze handen waaruit het tekort aan alle kanten aan onze kant blijkt. En we bidden om wat we nodig hebben. Want we bidden waarom? Geef dagelijks brood. Geef gewoon brood, een boterham. Geef wat we dagelijks nodig hebben. Of zoals de catechismus dat zegt, wil ons met alle nooddruft van het lichaam verzorgen. Geef ons alles wat we nodig hebben. En dan is brood eigenlijk een symbool voor alles wat je nodig hebt in het leven. Om te kunnen leven in deze wereld. En wat wordt er allemaal mee bedoeld? Nou, eigenlijk alles. Luther vat dat mooi samen in zijn kleine catechismus. Hij noemt daar wel 22 dingen op wat er met dat brood bedoeld wordt. Natuurlijk eten en drinken, maar zo gaat hij verder. Kracht en gezondheid om je werk te doen. Goed weer, zodat de gewassen op de akkers kunnen groeien. En wij zouden als vissersgemeenschap zeggen, weer waardoor ook wat gevangen kan worden. Geef een godzalige vrouw, een gelovige man om door het leven te gaan. Geef goede kinderen. Geef een betrouwbare overheid. Geef fijne buren. Geef vrede in ons land. En zo somt Luther al die dingen op en maakt hij zo dat onderdeel, zegt brood, dat is het hele leven. Met alles wat we nodig hebben om door het leven te komen. En Calvijn zegt het zo. Ik geef het maar gewoon door. Hij zegt, als we bidden om brood, dan bidden we vooral ook dat we ons brood in vrede mogen eten. Hetzelfde eigenlijk wat Luther zegt. Alles wat we in ons leven nodig hebben. Alles. En dat alles, daarin beleiden we dat we afhankelijk zijn van de Heer. Dat alles ons uit de handen van de Heer toekomt. Dat het een gave is van de Heer die wij ontvangen mogen. Als we onze handen uitstrekken naar de levende God. Onze Vader die onze handen wil vervullen met alles wat wij nodig hebben. Dat beleiden we toch? En de vraag is of we dat beseffen. Want wij leven in een deel van de wereld waarin we het goed hebben. Jawel, ik weet wel, er zijn zorgen. Maar zet het eens af tegen andere delen van de wereld. Kijk eens bijvoorbeeld rond in Afrika. Delen van de wereld waar zoveel minder, waar helemaal niets is. Hier in het Westen. Welvaart. En we zetten de techniek in om problemen op te lossen. Als er dan problemen zijn, dan zetten we onze knapste ingenieurs erop en dan komt er een oplossing. En dan regelen we het allemaal zelf. En de mogelijkheden, zo denken we dat in onze hoogmoed, grenzeloos. Voor onze vragen, voor onze oplossingen, daar zijn toch geen grenzen voor. En dan leven we zomaar bij allemaal vanzelfsprekendheden. Natuurlijk is er eten, natuurlijk is er drinken. Natuurlijk is er een woning en kleding. Het is natuurlijk allemaal beschikbaar. Heel vanzelfsprekend. Ja, is dat eigenlijk wel zo? Als je zomaar ziet in de rimpelingen. De schokgolven die ook door onze samenleving heen gaan. Die ons ook ons treffen. Het was een aantal weken geleden toch? Dat de distributiecentra geblokkeerd werden. Zomaar een paar dagen geen toevoer voor de supermarkten. En de schappen met de versproducten, ze waren leeg. Een kleine verstoring en wij kunnen de verse producten niet eens meer kopen. Nog niet eens zo lang geleden, toch? Tijdens de coronapandemie, toen die zo heftig woedde. Dat de toegang tot de medische zorg helemaal niet vanzelfsprekend was. Dat behandelingen uitgesteld moesten worden. Niet zomaar een dokter beschikbaar was. De vanzelfsprekendheid, dat als je wat hebt, dat je naar een dokter kunt. Het was er even niet. En heeft u het gemerkt, achterliggende week? Eén uitspraak, wat onhandig van de minister van Financiën in het Verenigd Koninkrijk. En het hele financiële stelsel daar stond te trillen op zijn grondvest. Er werd gevreesd voor een totale geldontwaring. Dan kun je een bankrekening hebben, om al 20 jaar brood te kunnen kopen. Maar als het geld niks meer waard is. Waar blijf je dan met al je zekerheden? Al die vanzelfsprekendheden, waar we zomaar op bouwen. Waar we zomaar op leunen. Het is eigenlijk een kaartenhuis. Toch? Want wat regelen wij eigenlijk? Oorlog aan de oostgrens van Europa. En de graanschuur van de wereld zit dicht. Met moeite kunnen we een beetje van de vele granen exporteren. Om te voorzien in de nood in deze wereld. En wat dacht u van de droogte van deze zomer? De droogte die ons land ook in de greep had. En hier in de polder werd met mannenmacht gewerkt om de velden te bevloeien. Maar in het oosten lukte het niet. En als je daar door de velden reed, je zag gewassen die compleet verbrand waren door de zon. Die ongeschikt waren en die de boeren maar lieten staan. Niet konden oogsten. Hebben wij alles in de hand? Als een dictator in het oosten aan de gaskan draait. Dan zitten wij met de vraag, kunnen we onze kerk gebouwen? Kunnen we onze woningen nog wel verwarmen? Vanzelfsprekend in onze handen? Helemaal niet. En ook niet als het dicht bij onszelf komt. Vindt u het gewoon? Het is toch niet gewoon, die levensadem die we ontvangen hebben? Als die stokt, dan zijn we er niet meer. En je kunt heerlijk eten en drinken voor je hebben staan. Maar als de lust om het eten weg is, dan is zelfs het heerlijkste eten niet aantrekkelijk voor je. En als de kracht uit je lichaam wegvloeit, wat zul je dan kunnen doen om je werk te doen? Dat is allemaal niet vanzelfsprekend. Waar we zomaar op leunen, zomaar op bouwen, zomaar als vanzelf uitgaan dat het er wel zal zijn. En als je dat nu ziet, als je dat overkomt, dat al dat gewone, al dat vanzelfsprekende zomaar wankelt, wat is dan je reactie? Kijk, de ongeloof balt dan de vuist en wordt boos op de overheid of op God. De weg van het geloof is een andere. Niet je vuisten ballen, maar je handen vouwen. En je handen uitstrekken als een kind naar vader. En bidden: onze Vader die in de hemelen zijt. Geef ons heden ons dagelijks brood. Want zonder u kunnen we niets doen. Zonder uw zegen mislukt alles. De apostel Jacobus, hij zegt het. Want alle goede gaven, ze zijn afkomstig van de Vader der lichten. Het gebed: Heere, geef. Vader, geef alles wat we nodig hebben. In het geloof dat Vader zijn hand zal openen. En ons zal geven wat we nodig hebben. Is dat ook niet het beeld wat aan ons toekomt vanuit de schriftlezing? Die geschiedenis van Israël in de woestijn. In de woestijn, daar kun je niet leven. Het is onmogelijk om jarenlang zomaar met een gezin daar te zijn. Met een heel volk. Daar is veel te weinig te vinden om te eten, om te kunnen leven. De omstandigheden daar zijn hard en ruw. En elke morgen, als de tentflap openging, lag het manna klaar om opgeraapt te worden. Elke keer opnieuw was daar een rotssteen waar water uit vloeide. In al die 40 jaar versleten de kleding en de schoenen niet. Ze stoten zelfs hun voet niet aan een steen. De Heere, hij zorgt dwars door de omstandigheden heen. Ziet u het? Ziet u het met ogen van het geloof? Nee, dan is dat niet vanzelfsprekend. Maar dan is elke boterham, alles wat we van de Heere krijgen, dat is genade. Het is een gave van Vader. En dat brengt ons bij het tweede van onze catechismes, bij de erkenning. Erkenning van wie God is. Door het geloof zo alles ontvangen van Vader die zorgt. Zo de handen uitstrekken en bidden om alles wat we nodig hebben, dat door genade te mogen ontvangen. En de Heere die geeft dat. En we lezen op een heel aantal plaatsen in de schriften de toezegging, de belofte van God. Dat hij zal zorgen als een vader. Het klinkt in de dagen van Noach, na de zondvloed. De tijd van zaaien en de tijd van oogsten, ze zal niet ophouden. De gelovige mag het zingen en weten door het geloof, we hebben het gezongen met Psalm 37. Dat de kinderen van de rechtvaardigen niet gevonden zullen worden op de straten, zoekend en bedelend om brood. Want de Heere, hij zorgt. Christus die het ook tegen zijn kinderen zegt: wees niet bezorgd voor de dag van morgen, want morgen zal voor het zijnde zorgen. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en alles wat je nodig hebt. De Heere geeft het. Hij zorgt. En dat wijst allemaal op Gods liefde, Gods trouw. En dat voor zondaren. Dat voor trouwelozen. Opnieuw een beeld uit de schriftlezing. Dat volk dat was in de woestijn. 40 jaar lang hebben ze gegeten van het manna. 40 jaar lang heeft de Heere 6 dagen in de week gezorgd. Ze hoefden het alleen maar op te rapen. Het was er. De Heere die zich dan laat kennen met dat ene woord: trouw. En de reactie van het volk? Mopperen. Klagen. In opstand komen. Samengevat: de trouweloosheid van dat volk, ondanks de trouw van de Heer. Dat beeld klaagt dat ons ook niet aan, gemeente. Als je gewoon naar je eigen leven kijkt. En dan het besef, bij elke boterham. Bij alles wat je krijgt. Vader, hij zorgt. Zijn trouw is elke morgen nieuw in ons leven. En wat zetten wij daar tegenover? Moet dan ook niet heel vaak, misschien wel elke dag van ons gezegd worden. Tegenover die trouw van die goede, die lieve Vader. Onze ontrouw. Erkenning. Dat zit hem ook in die woorden: dagelijks brood. dagelijks brood. Datgene wat we nodig hebben. Als we daarom bidden, dan bidden we dus, en daar wijst de catechismus ook op, uw zegen, dan bidden we om de zegen van de Heer. We bidden niet om succes, maar om zegen van Vader. Niet een gebed om maar rijk te worden. Niet een gebed om maar alles te ontvangen wat wij denken nodig te hebben. En ook niet dan met de gedachte, ja, als je dan bidt en je vraagt het en je krijgt het niet, dat hoor je nog wel eens. Ja, dan mankeert het misschien aan geloof. Dan heb je te weinig geloofskracht. Nee, zo niet. Want wie zo bidt om datgene wat nodig is, dan laten we ook de uitkomst bij God. En waarom? Omdat we hem aanspreken als onze Vader. En Vader, hij weet precies wat we nodig hebben. Hij weet dat veel beter dan dat we dat zelf weten. Hij weet precies datgene wat voor ons nodig en nuttig is. En dan geeft hij dagelijks brood. Geef dan dat wat we nodig hebben. Waar we behoefte aan hebben. Niet te veel. Niet te weinig. Het sluit eigenlijk wel aan bij dat gebed van Ageur, Spreuken 30. Ageur die bidt. En hij bidt, geef me geen rijkdom, geef me geen armoede, maar voed me met het brood van mijn bescheiden deel. Dat wat ik nodig heb. Geen armoede. Want dan zou ik in de verleiding komen om te gaan stelen. En daar zou door mijn daad van stelen de naam van God gelasterd worden. Bewaar me voor de armoede. Maar bewaar me ook voor de rijkdom. Want die rijkdom die zou me zomaar trots kunnen maken. Zou zomaar kunnen geven en maken dat ik God vergeet. En dat ik eigen wegen ga. Dat door rijkdom ik de Heere loslaat en mezelf tot God ben. Nee, dan tevreden zijn met wat God geeft. Vergenoegd zijn met wat God je geven wil. Ja, maar daar zit wel nog iets bij. Daar hoort nog wel iets bij. Tevreden zijn met datgene wat ik ontvang. Gemeente, dan moeten we wel goed lezen deze bede. Er staat niet, geef aan mij vandaag mijn dagelijks brood. Dat staat er niet. Er staat, geef ons. Dit gebed, dat bidden we niet alleen maar voor jezelf. Dat bid je in gemeenschap met anderen. Verbonden met anderen in deze wereld, in de tijd, op de plek waar je gesteld bent. Dat bid je met je gezin. Maar daarin ook verbonden met alle verbanden waar de Heer in je plaats heeft gegeven. Je familie. Je vriendenkring. Gemeenschap hier op Urk. De gemeente waar je onderdeel van bent. In de wereld waar de Heer je een plek heeft gegeven. Bidden, geef ons vandaag wat we nodig hebben. Dat sluit ook de nood en de behoefte van anderen in. De Heer Jezus maakt dat zichtbaar en duidelijk in de gelijkenis. De gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Het is de enige gelijkenis waar iemand een naam krijgt, Lazarus. En dat is ook met reden, Lazarus, die naam betekent God helpt. En als je naar die man kijkt, dan denk je, ja, God helpt, hoezo dan? Die man die heeft tekort aan alles, geen eten, geen drinken en hij is ziek en... Ja, God zorgt voor hem door hem op de stoep van die rijke man neer te leggen. Zodat die rijke man zal delen vanuit de rijkdom met die arme man. Gemeente, wij, opnieuw in dit deel van de wereld, wij zijn ontzaggelijk rijk. Wij hebben zoveel ontvangen. En dat wat we ontvangen hebben, dat is een gave van God. Dat is niet van onszelf. Dat is iets wat de Heere geeft. En in die gave, in die rijkdom, in die overvloed geeft de Heere ons daarmee een opgave, een opdracht. Dan zien we het. De nood in deze wereld. Dichtbij. Ver weg. En geven we dan vanuit die overvloed om te voorzien in die nood. Christus, hij zegt het zelf. Wie 2 stuk kleding heeft, heeft er dan eentje om uit te delen aan iemand die niks heeft. Gemeente, laten we dan ook zo kijken naar onze portemonnee. Naar alles wat de Heere ons gegeven heeft. Want als God de gaven vermenigvuldigt, dan hebben wij de opdracht om te delen. Dan geldt voor ons deze rekensom. Als God de gave vermenigvuldigt, hebben wij de opdracht, de opgave om te delen, om uit te delen. Want zo schakelt God ons in, maar schakelt hij ook middelen in. En dat blijkt uit het tweede woordje ons. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, als je dat zo op je laat inwerken, denk je, eigenlijk is dat wel merkwaardig. Dan bid je voor ons brood wat al op tafel staat. En daarin zit iets van een belijdenis, iets van een erkenning. Daarmee spreken we uit naar de Heer, naar onze Vader, dat datgene wat op tafel staat, datgene wat we ontvangen hebben, dat we dat op een eerlijke manier ontvangen hebben. Dat dat er niet staat omdat we dat naar ons toegehaald hebben op een oneerlijke manier, gestolen hebben of op een hele slinkse manier naar ons toegehaald hebben. Maar dat we heel eerlijk naar de geboden van de Heer het niet gestolen hebben, maar ontvangen hebben. En het sluit ook aan bij onze opdracht. Want dit gebed is geen oproep om alleen maar te bidden en vervolgens de armen over elkaar te doen en wachten wat de Heer doet. Dit gebed sluit ons als mensen in en heeft daarin ook de aansluiting op de opdracht om te werken, om te zorgen, om bezig te zijn, om ons in te laten schakelen, om ingeschakeld te zijn in het verdienen van een inkomen. Om zo met ere je gezin te onderhouden en van datgene wat je overhoudt mee te delen aan anderen die daarvoor ook iets nodig hebben. Dat bidden sluit ons werken in, want de Heere werkt door de middelen en door mensen heen. Erkenning klinkt ook in dat woordje heden, vandaag. Geef ons heden, geef ons vandaag. Dat moet ons tot de erkenning brengen dat wij mensen van vandaag zijn. Want vanmorgen weten we helemaal niet. Wij leven vandaag. En wie weet nu van ons of die er morgen nog is? Vandaag, wij zijn broze, kwetsbare, sterfelijke mensen. En wij maken soms hele grote plannen, lang vooruit. En dit gebed wijst er ons op om bij de dag te leven. Van dag tot dag te leven. En zo ook onze zorgen bij de Heer te ontvangen. Want elke dag heeft zijn eigen zorgen. En elke dag heeft zijn eigen zegen nodig. Dit gebed, een erkenning dat wij mensen van de dag zijn, mag ons ook verlossen van de kramp. Dat we alles wat er komt maar vast proberen te houden, naar onze hand te zetten. Dat we de zegen voor morgen al naar ons toe halen. Laten we bij de dag leven, want elke dag zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En elke dag hebben we weer de zegen en de nabijheid van de Heer nodig. En elke dag dicht bij hem te leven, van hem te verwachten. Elke dag, niet voor een week tegelijk, maar elke dag weer bij Vader aankloppen. Erkenning. Vader, hij weet van ons af. Hij zorgt voor ons. Nu naar het derde van ons onderwijs. Het vertrouwen. We luisteren naar de afhankelijkheid die klinkt in dit gebed. We zagen de erkenning die doorklinkt in het gebed en we letten nu op het vertrouwen. Dan sluiten we aan bij het slot van de catechisme. Dat wij daarom ons vertrouwen niet op mensen stellen, maar alleen op u, de levende God, die onze Vader is geworden door Jezus Christus. Vertrouwen. En dat in alles van het leven het alleen van God verwachten. Niet leunen en steunen op mijn of op onze eigen inzichten. Of het verwachten van je eigen kunnen. Maar dat in alle dingen verwachten van de Heer. Niet zoals, die geschiedenis zijn we aan tafel aan het lezen in ons gezin, de torenbouw van Babel. Dat je je eigen inzichten bij elkaar brengt en probeert tot iets te komen en daarin God te vergeten. Ook niet zoals in de tijd van David, toen hij streed tegen zijn zoon Absalom. Absalom, die het verwachtte, die leunde op de raad van de raadsheer Achitofel. Maar zoals Daniel en zijn vrienden. In het hof, in Babel. Nee, ze konden en ze mochten niet eten van dat afgodenvlees. En ze verwachten het van de Heer. En in dat vertrouwen hoefden ze alleen maar dat eenvoudige eten. Gewoon water en wat groente. En ze zijn er niet beschaamd mee uitgekomen. Het vertrouwen op de Heer in alle omstandigheden van ons leven. in ons werk. De opvoeding van onze kinderen. Op school. De studie waar je mee begonnen bent. Of dat behandeltraject wat begonnen is. Een lang traject misschien. Van behandelingen, van medicijnen, zwaar. En in dat alles doen wat je moet doen. Maar tegelijkertijd het vertrouwen en verwachten alleen van Vader. Van de levende God. Want aan zijn zegen is nu alles gelegen. Het komt alles van hem. Vertrouwen op hem alleen. Ook die keerzijde. Vertrouwen op God. Dat betekent dat God in alle dingen van het leven, ook het gewone leven, ingesloten is. In ons eten en in ons drinken. In ons leven van elke dag. In alle dingen die we doen. De apostel, hij zegt het. Of je nu eet of dat je drinkt. Doe dat tot eer van God. Betrek hem in alle dingen. Vertrouw hem. Dat doen we altijd voor Gods aangezicht. En als we dat weten en dat beseffen. En door het geloof zien dat hoe we leven en wat we doen, hoe we met die gaven omgaan. Dat de Heer het ziet en dat de Heer het weet. Ja, hoe besteden we dan ons geld? Hoe gaan we om met datgene wat we van de Heer ontvangen hebben? Hoe gaan we ook heel praktisch om met eten en drinken? De overvloed die er is. Dat kan het toch niet als we zo leven, als we door het geloof leven, dat we onze boterham in de vuilnisbak gooien om een frietje te halen. Want die boterham, die hebben we ontvangen van de Heere zelf. Leven voor het aangezicht van de Heere. Dat is rekenen met de Heere in alle dingen van het leven. Prediker 11 zegt het ook. Als hij spreekt over het genieten van het leven. Genieten van het goede wat het leven je biedt. Maar zeg daarbij, maar denk eraan. Dat God het weet. Dat God het ziet en dat hij het allemaal in het gericht, in het oordeel zal brengen. Het zal van je hand geëist worden. De Heer zal van ons vragen, hoe ben je nu met die gave omgegaan? Heb je werkelijk geleefd in dat vertrouwen voor mijn aangezicht? Vertrouwen. En daarmee raken we aan de diepste laag van dit gebed. Want als we onze lege handen uitsteken naar de levende God, als we bidden onze Vader, Hij die onze Vader geworden is door Jezus Christus. En onze handen worden gevuld en we krijgen wat we nodig hebben in dit leven. Dan is dat een bewijs van zijn goedheid. Dan is dat genade. Dan is het brood wat wij eten, dat is genadebrood. Alles wat wij ontvangen. Alles wat we nodig hebben. En dat is het diepste, gemeente. Dat is betaald. Niet met geld. Maar met het bloed van Jezus Christus. Denk daar eens over na. Ons huis. Dat hebben we dankzij hem. Hij die het zei. De vossen hebben holen. De vogelen hebben nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niets om zijn hoofd neer te leggen. We hebben kleding om aan te doen. Door hem betaald. Hij die naakt zonder kleding aan het kruis gehangen heeft. Voor ons als we ziek zijn, is er zorg. Zijn er medicijnen. Maar onze lieve zaligmaker, terwijl de koorts door zijn lijf joeg naar die geesteling die hij ondergaan heeft, hij kreeg geen verzorging. Maar hij werd geworpen op een ruw houten kruis vol met splinters. Die zijn doorploegde rug nog verder kapot hebben gemaakt. En voor hem niet de zachtste, beste zalven om al die wonden te verzorgen. Maar hij kreeg straatvuil naar zich toe. Hij die daar hing in zijn uiterste. Zonder maar een hapje brood of een slok drinken. Heeft het uitgeroepen van de vreselijke dorst. Zijn uiterste. Was er geen plaats voor hem. De aarde had hem verstoten. En de hemel wilde hem niet ontvangen. Gemeente, laten we zo eens kijken naar al het goede wat de Heere ons geeft. Met ogen van het geloof en dat kinderlijke vertrouwen. Dat nu alles is betaald door het bloed van Jezus Christus. Zo kijken naar die boterham. Die is dan niet te simpel. Zo kijken naar de kleding die je ontvangen hebt. En dan is het niet de vraag naar de mode het belangrijkste. Zo zien naar ons huis. Maar dan niet de mate van luxe het belangrijkste is. Maar dat dat nu betaald is. Door het bloed van mijn lieve zaligmaker. Spurgeon, Engelse prediker uit de 19e eeuw. Die is een periode in zijn leven heel erg ziek geweest. En toen de ziekte op zijn retour was en hij opknapte. En weer kon eten. Zijn vrouw een boterham voor hem klaargemaakt. En zijn vrouw Suzanne vroeg het aan hem. Charles, hoe smaakt het? En hij zat er heerlijk van te eten. En hij zei, het smaakt naar genade. Hij proefde in die boterham de liefde van de zaligmaker. De liefde van Jezus Christus. Het smaakt heerlijk. Het smaakt naar genade. En daarmee is deze vierde bede niet zomaar een gewoon of een plat gebed. Maar het is een gebed wat oproept tot verwondering. Wat ons moet brengen tot aanbidding. Bidden om onze boterham is dan niet gewoon of is dan niet plat. Maar dat is helemaal geestelijk doorleefd. Want ook het gewone leven is helemaal een leven voor Gods aangezicht. Is een geestelijk leven. En dan zien we in onze boterham dat de Heere, dat Hij de bron is van alle goed. En dan zien we in al datgene wat we ontvangen, waarmee de Heere met zijn vaderlijke goedheid onze handen vult. Dan zien we Hem. En dan vertrouwen we Hem alleen. En dan klinkt in die vierde bede mee. De toonhoogte, het diepe vertrouwen, dat diepe doorleefde geloof uit zondag 1 van onze catechismes. Dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, niet van mezelf, maar van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus eigen ben. Leven en sterven. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald. En mij uit de heerschappij van de duivel verlost heeft. En zo bewaard. Dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja ook. Dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven. Van harte gewillig en bereid maakt. Zo zien op je boterham. Zo zien op alles wat de Heere je geeft. Dat kan niet anders. Dat brengt je tot een dankbaar hart. En dat laat het loflied klinken in je hart en in je leven. Dat lied, wat doorklinkt in een oud gebed. Ook onder ons wordt het wel gebeden. Als ik het hoor, moet ik altijd denken aan mijn grootvader. Die het altijd bad naar de maaltijd. O Heere, wij danken u van harte. Voor nooddruft en voor overvloed. Waar menig mens eet brood der smarten. Hebt gij ons mild en welgevoed. Doch geef dat onze zielen niet aan dit vergankelijk leven kleef. Maar alles doe wat gij gebiedt. En eindelijk eeuwig bij u leef. Amen.